In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 42e psalm, psalm 42. En daarvan het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen scheelt niet sterker naar het genot dan van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 42e psalm. Het woord van de Heere gaan openen in het profetenboek Zefanja, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10, de schriftlezing Zefanja 3, vers 1 tot en met 10. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 116e psalm, het 10e vers, Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Wat er verder volgt in vers 10 van 116.
Wee de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Zij hoort naar die stem niet, zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Heere, tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar, hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht, er ontbreekt niet. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen, gij zult de tucht aannemen. Opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat in haar bezocht heb, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt. Zij hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot een roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn storens uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heeren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijden der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden, mijn offeranden brengen. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
We willen met elkaar gaan zingen uit de tweede psalm en daarvan het eerste, derde en het zevende vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En vers 3, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nieter stof mij het hoge zag ontbrengen. En het zevende vers 1, 3 en 7 van de tweede psalm. En straks aan het einde van de dienst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 85ste psalm. En daarvan het vierde vers, vers 4 van 85, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie is God? Welk beeld hebt u nu van God? God heeft veel eigenschappen. Hij is barmhartig. Hij is rechtvaardig. Hij is genadig. Hij is goede tieren. Hij is eeuwig. Hij is onveranderlijk. Hij is almachtig. Maar, en zo zouden we nog een aantal eigenschappen kunnen noemen, bij welke van deze eigenschappen sta jij nou het minste stil? En welke eigenschap van God blijft in ons denken nu onderbelicht? Wij roemen in Gods barmhartigheid. En we vinden troost in Gods goedertierenheid. En we krijgen hoop omdat de Heere langmoedig is. En zijn onveranderlijkheid geeft rust bij een wereld die op drift is. En de eeuwigheid van God geeft ons een diepe indruk van wie God is. En Gods rechtvaardigheid. Hoe sterk zijn wij ons er nou van bewust dat God een rechtvaardig God is? Is het niet zo dat deze eigenschap van God velen minder aanspreekt? Zeker in onze dagen. Want de rechtvaardigheid van God, die spreekt ons van een God die toornt over de zonde. Een God die de zondaar straft. Een God die de ongerechtigheden niet zomaar laat plaatsvinden. En daar ook op terug zal komen. Ja, die rechtvaardigheid van God, die confronteert ons met onze ongerechtigheid. En dat schuurt. En dat geeft spanning. En het is ontdekkend. En schuldigstellend. En is het niet zo dat we daarom misschien maar liever aan die eigenschap van Gods rechtvaardigheid voorbij gaan? Toch wordt wel door heel de schrift heen de nadruk gelegd op Gods rechtvaardigheid. En dat zien we zeker bij de profeten. We komen het ook terug in de tekstversen die vanmiddag aan de beurt zijn. En als thema zetten we boven de prediking genade door recht. Twee gedachten, waarbij de eerste de meeste tijd vraagt. En dat vinden we terug in de versen 1 tot en met 8. Dat is die gedachte oordeel na toegezegd heil. En de tweede gedachte, de versen 9 en 10, heil na aangezegd oordeel. Genade door recht. Oordeel, naartoe gezegd heil, en in de tweede plaats heil naar aangezegd oordeel. Soms kun je een onweersbui hebben waarvan het lijkt dat deze overtrekt. Donkere wolken pakten zich samen en de lucht werd dreigend zwart. Noodweer leek op komst te zijn, maar er viel geen spatje regen. En er kwam geen donderklap. En het lijkt erop dat de bui precies aan je voorheen, aan je ook voorbij trekt. En opgelucht haal je dan misschien adem. En terwijl je dan klaarmaakt om alsnog naar buiten te gaan, verandert de atmosfeer. En lijkt het wel alsof die zware onweersbui ineens een omgekeerde beweging maakt. En het noodweer barst alsnog los. De wind trekt aan, het wordt donker, het begint keihard te regenen. De donder is hoorbaar en de blikseminslagen zichtbaar. Zo'n gevoel zal het toch hebben geheerst in Juda en in Jeruzalem. In het eerste hoofdstuk, Zefanja 1, hangen de onweerswolken van Gods toorn dreigend boven de stad. Er leek toch een kwestie van tijd dat het zou gaan losbarsten en dat het vuur van Gods gericht de stad zou treffen. Maar in het tweede hoofdstuk, en we hebben dat vorige week gehoord, leek de donder van Gods toorn zich steeds verder te verplaatsen in de richting van de omliggende volkeren. De inwoners van Jeruzalem kunnen weer opgelucht ademhalen. Het oordeel lijkt te zijn afgewend. En het noodweer lijkt precies langs hen heen te trekken. Maar het is ijdele hoop. Want het volk van Gods verbond moet maar niet denken hier ongeschonden uit te komen. Want boven de stad hangen de onweerswolken nog zwaar. En de profeet Zefanja richt zich in zijn oordeelsprediking nu opnieuw tot Jeruzalem en de inwoners van Juda. En daar is alle reden toe. Want de stad is in verval en het volk is diep weggezonken. We lezen het in vers 1. Wee der ijselijke en der bevlekte, der verdrukkende stad. Het is me nogal een aanklacht. Drie dingen worden daarin gezegd van die stad. Ijselijk. We zeggen de inwoners die zijn rebels, die zijn opstandig. Bevlekt. De stad is besmet met vele zonden. En verdrukkend. Het is een gewelddadige stad waar Gods volk wordt verdrukt. Het is eigenlijk aangrijpend. Want hoe bevoorrecht was die stad wel niet? Vers 5. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar. En geen stad ter wereld is zoals Jeruzalem toch was. Immers, daar woonde God. Daar stond de tempel. Daar vond de dienst van de verzoening plaats. Daar werden de gebeden tot God opgezonden. Daar klonk een loflied op Gods naam. Daar werden de schriften geopend en verklaard. Die stad had de Heere voor zichzelf opgeëist en geheiligd. Maar deze stad en haar inwoners, die hebben nou niets om trots op te zijn. Ze hebben het verprutst. De stad is besmet. De inwoners zijn brutaal en hooghartig. En allen verontreinigen ze zich met hun levenshandel en hun levenswandel. En de profeet die gaat dat nou ook heel concreet invullen. Want er zijn in Jeruzalem en onder de inwoners van Juda de zonden van de nalatigheid. En in vers 2 lezen we dat dit verbondsvolk vier zaken heeft nagelaten om te doen. Ze luisteren niet naar Gods stem, dat is het eerste. Ze vernederen zich niet onder de tucht, dat is het tweede. Ze vertrouwen niet op de Heer, dat is het derde. En ze naderen niet tot haar God. Dus allereerst, ze hoort naar de stem niet. De profetenstem, die daar dikwijls heeft geklonken. Steeds opnieuw kwam de Heere toch tot hen met zijn woord. Hij sprak tot hen, hij onderwees hen, hij wees hen de weg en hij wees hen op zijn wil. Hij vertroostte hen met zijn belofte, hij zegde hen het heil toe. Maar ze luisterden niet naar God. En ze deden niets met Gods woord. Ze hebben dat hemelse onderwijs hebben ze veracht. En daarmee lieten ze toch in hun hart kijken. Want waarachtige godsvrucht blijkt immers ook hieruit. Uit de bereidheid om je te laten onderwijzen door de Heere. En als we dan even de blik afwenden van Jeruzalem en kijken naar ons. Hoe ligt het dan bij ons? Is deze zonde ook onder ons niet herkenbaar? God komt tot ons met zijn roepstem. En hij onderwijst ons nog door zijn woord. En hij bemoedigt ons nog met de schrift, welke toch vol staat met beloften. En elke keer weer worden we toch ook gewezen op het heil dat er ligt in de Heere Jezus Christus. Maar wat doen we ermee? Want zo gemakkelijk leggen we Gods onderricht toch naast ons neer en gaan we onze eigen gang. En sowieso gaat de Bijbel nog wel open in jouw leven. En laat u Gods roepstem, Gods woord ook echt tot u komen. Of scherm jij je af voor Gods roepstemmen? En gaat u uw eigen gang? En houdt u zich doof voor Gods spreken? Bovendien, en dat is het tweede, zij neemt de tucht niet aan. Elke vermaning in Jeruzalem, die wordt terzijde gelegd. Allerlei profeten hebben tot hen gesproken. En die hebben hen gewezen op hun zonde. En het volk is gewaarschuwd dat als ze doorgaan op deze weg, dat dat hen brengt in het verderf. Maar ze halen hun schouders op en ze gaan gewoon door op het pad van de zonde. Ze zijn als die dwazen waarvan Salomo zegt in het Spreukenboek dat je dwaas bent als je de wijsheid en de tucht veracht. En opnieuw zien we dat vandaag de dag ook niet gebeuren. Dat de geschiedenis zich herhaalt. Mensen laten zich niet meer gezeggen. En niemand accepteert ook meer een terechtwijzing. Direct vallen er dan harde woorden, of wordt er met deuren geslagen. Tucht is een vies woord geworden. Ja, ook in de kerken. Iemand vermanen mag niet meer. Iemand op zijn zonde wijzen zou hard zijn. En vragen stellen bij iemands levenswandel, dat is hooghartig. Iedereen moet maar worden vrijgelaten. En alles moet ook maar kunnen. En is dat niet de situatie waarin onze kerken terecht zijn gekomen? Terwijl de tucht één van de drie kenmerken is van de ware kerk, naast de zuivere bediening van Gods woord en de zuivere bediening van de beide sacramenten, zien we toch dat de tucht nauwelijks meer functioneert. Je moet vooral lief zijn en vooral het evangelie laten klinken. Maar zien we de gevolgen niet? Zonde en ongerechtigheden die hand over hand toenemen in ons land en in onze kerken. En dat wat goddeloos is, wat God verboden heeft in zijn woord, dat dat steeds meer de norm wordt. Maar het verachten van de tucht en het verachten van de vermaningen leidt ertoe Dat die donkere onweerswolken, dat die daar nog steeds hangen boven Jeruzalem. En als het ook voor ons geldt, dat die donkere onweerswolken dan ook boven ons land en boven ons dorp komen te hangen. Want laten we dat niet vergeten. Wie de tucht veracht en de tucht verwerpt, die roept Gods toorn over zich af. En de inwoners van die stad, en dat is het derde, die vertrouwen niet op de Here. We moeten ons dat eens bedenken van wie dit nou wordt gezegd. Van die stad Jeruzalem en van dat volk van Juda. Die in zoveel voorrechten deelden. De profeten die tot hen kwamen. En de Here die onder hen woonde. Gods woord kwam tot hen. En toch vertrouwen ze zich niet toe aan de Here. En dat is toch wel het allerergst. Als een mens God niet vertrouwt. Als een mens God wantrouwt. Want weet u, het ongeloof is toch de moeder van alle zonden. Ongeloof houdt God voor verdacht. En ongeloof vertrouwt God niet op zijn woord. En ongeloof is daarmee ook de grootste zon. Maar dat is het probleem daar in die stad. Ze stellen hun hoop niet op God. En ze zoeken hun heil niet bij de Here. En heel die vergiftigde stroom van de zonde die daar gaat door die stad Jeruzalem, die komt toch uiteindelijk voort uit deze zonde, uit die zonde van het ongeloof. Want zo is het toch nog. Als er geen overgave is van het hart aan God. Als er geen vertrouwen is op God. Als er geen geloof is in God. Dan krijgt de zonde toch alle speelruimte. Er komt dan dat vierde bij, dat dit volk tot haar God niet nadert. En dat naderen tot God, dat wijst op een vereren van God. Terwijl God keer op keer dit hartleerse volk aan zijn hart wil drukken, houdt dit volk zich verre van God. Ze houden God op een afstand. Nou, stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat je voor de zoveelste keer ongehoorzaam bent geweest thuis. En dan toch tegen alle verwachting in dat je vader of je moeder je een kus wil geven of je wil omhelzen. En ondanks dat je steeds weer die stoute dingen hebt gedaan, dat ze je daarmee willen laten zien dat ze om je geven. Maar je houdt ze van je af. Je duwt ze misschien wel van je weg. Nou, dat doet hen dan toch verdriet. Zo is het dan ook met het volk van Juda. God zoekt hen keer op keer op. Maar ze weigeren zich met God te verenigen. Ze duwen de Here als het ware van zich af. En erger kan toch niet. Ondanks Gods toezeggingen vol heil. Ondanks Gods voortdurende toenadering in liefde. Ondanks Gods liefdevolle benadering. Ze duwen God weg en ze stoten God af. En ze werpen zich niet in Gods armen. Begrijpt u hoe erg deze zonde is? Ongeloof is echt de ergste zonde. Gelooft, die zal niet leven, die zal leven. Maar wie niet gelooft, de toorn van God, die blijft op hem. Als je de Here niet vertrouwt op zijn woord, en als je het bloed van de Here Jezus Christus verwerpt, ja, dan zul je te doen krijgen met Gods wrekend recht. En dan is het oordeel niet meer te ontlopen. Maar dan gaat bij God de deur dicht. Ja, al kon het nou even lijken dat de toorn van Gods gericht zich in het bijzonder zal gaan richten op die heidenen. Toch zien we nou dat God in zijn toorn zich weer keert tot zijn volk. En als er geen oprecht geloof gevonden wordt, dan heeft dat ook altijd zijn doorwerking in de praktijk van alle dag. Kijk maar in Jeruzalem. Want er komen nieuwe beschuldigingen bij. Vers 3 en vers 4. En we zien dat het kwaad voortkomt in alle lagen van de samenleving. Het hele volk is afgedwaald en gaat op in de zonde. En de leiders van het volk gaan voorop. De vorsten, de rechters, de profeten, de priesters. Van de leiders van het volk wordt gezegd dat zij brullende leeuwen zijn. Nou, een leeuw, we weten van de duivel die vergeleken wordt met een briesende leeuw die rondgaat om te verslinden. En zo hebben de leiders van het volk iets satanisch over zich. Ze zijn er niet op uit om het volk te helpen, maar ze zoeken om dat volk te verslinden. En de rechters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Zulke avondwolven die 's avonds daar rondgaan en loeren op de schapen. Ze zijn op rooftocht om hun prooi direct te verslinden, opdat ze de volgende morgen niets meer over hebben. De bestuurlijke en de rechterlijke macht, die is corrupt. Zij echter niet alleen, want ook de geestelijke macht functioneert niet daar behoren. Want de profeten, zo lezen we in vers 4, zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Die nemen alles luchtig op. Ze zijn lichtzinnig, hoogst oppervlakkig. En alle ernst wordt bij hen gemist. En haar priesters, die verontreinigen het heilige. En ze doen de wet geweld aan. Het zijn de geestelijken, maar ze ontwijden en ontheiligen het heilige. En ze leren bovendien het volk om het goede kwaad te noemen en het kwade goed. Ze gaan het volk niet voor in het voorleven van Gods geboden. En ze houden hen Gods wet niet voor als het morele kompas waarop het volk dient te varen. Dan moeten we niet zeggen dat het een rommeltje is in Jeruzalem. Maar tegelijk is het ook niet hoogst actueel. Als we kijken naar onze dagen. De bestuurlijke macht die toch corrupt is. Denk aan de ethiek van de volksleiders. De toeslagenaffaire ligt nog maar net achter ons. Er is ook de vinger gelegd bij een bestuurscultuur waarin iedereen elkaar de hand boven het hoofd houdt en waarbij er van alles ook wordt toegedekt en in een doofpot wordt gestopt. En als we zien naar de leiders van het volk, mensen van D66, die bij de formatie in volle vaart vooruit willen om in medisch-ethisch opzicht maar van alles toe te laten wat tegen de schrift ingaat. En de rechterlijke macht. Zien we daarin ook niet dat dikwijls vriendjespolitiek ook daar bepalend is en het recht geen eens zegen viert? Dat uit sommige onderzoek ook is gebleken dat de politieke kleur van de rechterlijke macht er soms wel toe doet, terwijl de rechterlijke macht objectief zou moeten zijn. En de geestelijke macht, daarmee is het al niet veel beter gesteld. profeten van vandaag de dag die lichtzinnig zijn. En in veel preken en laten we de hand ook maar in eigen boezem steken. Dat er geen ernst meer voelbaar is. Dat het allemaal horizontaal en vlakjes wordt. En dat het ruwe evangelie van het kruis van Christus, dat dat veranderd wordt in een zoetsappig praatje waar elke ernst weg is. En elke gebrokenheid van het leven en elke gebrokenheid door de zonde wordt weggemasseerd en gecamoufleerd en bedekt onder het kleed van de liefde. Geestelijke leidslieden die het kwaad goed praten. En ze niet aangrijpen hoe dat gebeurt. En opnieuw moeten we zeggen, laten we die hand ook maar in eigen boezem steken. Hoe dat gebeurt onder ambtsdragers en onder predikanten ook tot vandaag de dag. Dat over het heilzame van Gods geboden, dat we zwijgen. En dat onder druk van de samenleving er maar zalvend wordt gesproken over afwijkingen van de schrift. En dat er gezocht wordt naar allerlei zachte woorden, opdat de christenen toch maar geaccepteerd worden in deze samenleving. En we moeten begrip hebben en we moeten empathisch zijn. Het is waar. Maar beseffen we ook dat afwijkingen van Gods woord, dat het hemeltergende zonden zijn en dat dat verdriet doet bij God. Het is aangrijpend wat daar gebeurt onder dat verbondsvolk. Zefanja die het zegt in vers 5, God die doet geen onrecht. En je ziet dat die tegenstelling tussen God en het volk niet groter kan zijn. Er is een rechtvaardig God. En er is een volk dat leeft in de ongerechtigheid. En zegt vers 5, elke morgen geeft hij zijn recht in het licht. Elke dag opnieuw openbaart God zijn recht. Hoe? Nou, toch in het bijzonder in de tempel. Bij het licht van Gods woord. In het licht van de offerdienst. Als het ware steekt de Heere elke morgen weer de lamp aan. Die aan alle kwaad ontdekt. Zoals jullie jongens en meisjes dat kunnen doen als het 's morgens nog donker is. Dat je het licht aandoet. Zodat je alles weer goed kunt zien. Zo doet God nou elke morgen het licht van zijn recht weer aan. En daardoor komen die ongerechtigheden van het verbondsvolk aan het licht. Zijn licht, dat onthult onze donkerheid. En als hij de lamp van zijn recht ontsteekt, dan zie je je eigen ongerechtigheid toch alleen maar des te sterker. Maar zo moet de profeet zeggen, de verkeerde weet van geen schaamte. De zonde die schaamteloos wordt uitgeleefd. Maar de verkeerde weet van geen schaamte. Wie schaamt zich daar nog voor? Zien we niet hoe ver een volk is afgeweken. Schaamteloos leeft men zich uit in de zonde. Zien we dat ook niet gebeuren in ons land en onder ons volk? Er is geen schaamte meer. Op geen enkel terrein. En alle restjes van schaamte die er nog kunnen leven, alle taboes die er nog zijn, die moeten maar zo snel mogelijk worden opgeruimd. En mensen zijn zo verhard dat ze zich voor geen enkele zonde meer schamen. Of het nou gaat om huwelijk en seksualiteit, of het nou gaat om de wet rond voltooid leven, of of welke geboden ook noemen, het wordt alles heel gewoon gevonden. En de verkeerde, die praat alles goed. Maar als je geen schaamte kent, dan kun je toch ook geen hoop meer hebben op redding. Want God moet wel met zijn oordelen komen. En de Heere zal wel met zijn straffen komen. En het is nu alsof de Heere naast dit zondige verbondsvolk gaat zitten. En hij gaat met hen in gesprek. Want hij gaat het woord overnemen. Waar eerst gesproken werd, werd in de derde persoon, komt het nu in de eerste persoon, vers 6. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is die geen inwoner is. Het is alsof de Heer het zegt. Kijk nou eens. Kijk nou eens hoe het er met de volken voor staat. Zie je dan niet dat ik mijn woord hou? Ik straf de ongerechtigheid. En ik houd de zondaar geenszins onschuldig. En het is alsof de Heere het wil leren aan zijn verbondsvolk. Kijk nou, als ik dit nu al doe aan de heidenen, dan toch zal ik het zeker doen aan mijn volk als het in hun zonde blijft doorleven. Want het was niet zonder reden dat het onweer als eerste losbarstte over die heidenvolkeren. Dat was nog Gods langmoedigheid en Gods bewogenheid met het volk van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Want de Heere beoogde zo om zijn verbondsvolk tot inkeer te brengen. Alles lag stil in die heidense steden. Zal Juda ervan leren? Zal dit dan Jeruzalem op de knieën brengen? Want ze kunnen nou toch wel aanvoelen wat ze zelf hebben verdiend. De ene naar de andere natie die Gods straffen heeft ondervonden. En in de heidense steden is niets meer te vinden. De Heer heeft nou toch wel duidelijk gemaakt dat hij de zonde straft. Zo beoogde hij dat volk van Juda te vernederen onder de krachtige hand van de Heere. Kijk maar naar vers 7. Want hij dacht dat zij zich wel zouden spiegelen aan de heidenen. En dat ze daarom de Heere zouden gaan vrezen. Want de Heere deed dat opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Zo zal het volk van Juda toch aan het oordeel kunnen ontkomen. Maar wat heeft het uitgewerkt? Dat gericht onder die heidenvolken. Wat heeft het uitgewerkt, die oordeelsprediking? Zullen we die vraag ook naar ons toe laten komen? Wat heeft dat uitgewerkt onder ons? Heel die coronacrisis. Aardbevingen ver weg, natuurrampen ver weg, een golf van geweld dat komt in andere werelden, in andere wereldlanden. Wat heeft het uitgewerkt onder ons? In Jeruzalem helemaal niets. Het werkte zelfs averechts. Het slot van vers 7. Waarlijk, ze hebben zich vroeg opgemaakt. Ze hebben al hun handelingen verdorven. Terwijl God traag is tot toorn, is het volk haastig om de zonde te bedrijven. Ondanks Gods langmoedigheid bleef het volk doorzondigen. Zien we dat niet terug in ons land en op ons dorp? Wat laten we nou eens eerlijk zijn. Kijk, we kunnen naar buiten kijken en de vraag stellen, wat is er nog over van christelijk Nederland? Maar als we nou stoppen bij de grenzen van ons dorp En dan die vraag stellen. Wat is er nog over van christelijk Urk? Zien we niet dat de zonde hoogtij viert? Dat men zich uitleeft op het pad der zonde? En dat de Bijbelse moraal op allerlei terreinen ook wordt losgelaten? Zien we dat niet gebeuren om ons heen? Maar nog sterker, zien we dat niet gebeuren in ons eigen leven? En daar rest toch nog maar één ding. En dat is het oordeel. Vers 8. Daarom. Dat is nou de reactie van de Heere op de onbekeerlijkheid van het volk. Aan Gods langmoedigheid komt een einde. En ze kunnen erop wachten. In Juda, in Jeruzalem, in Nederland. Maar ook op Urk. De zonde zal worden gestraft en Gods oordelen worden voltrokken. Daarom klinkt het, daarom verwacht mij, spreekt de Heere. Ja, nu moeten we goed lezen. Het is hier geen oproep om Gods zegen en Gods heil te verwachten. Het is hier meer zoals iemand wel eens kan zeggen als hij boos is. Wacht maar, want ik zal je krijgen. God, die hier dreigend voor het volk staat. En Calvijn zegt heel terecht bij deze tekst. God zal gewapend verschijnen. Tot nu toe heeft de Heere steeds geprobeerd het volk op andere gedachten te brengen. Maar het was vergeefse moeite. Hij verspilde energie. Hij zal nou geen profeten meer zenden. Maar nu komt hij zelf. Ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. God zal opstaan om de buit te gaan halen. En dan zal blijken dat hij zo anders is als zij dachten. Want hij zal verschijnen met een getrokken zwaard. Want hij zal zijn recht moeten handhaven. En hij zal de volkeren, zo lezen we in vers 8, en de koninkrijken, die zal hij vergaderen. Hij zal opstaan om het oordeel te voltrekken aan de heidenen en aan Juda. Dat oordeel is universeel en niemand zal worden overgeslagen. Om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid van mijn toorn uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Zijn toorn gaat over allen en hij sluit niemand uit. Zien we dat God een verterend vuur is en dat hij de zonde niet ongestraft laat. Oh ja, de Heer is langmoedig, maar hij werkt niet over de zonde heen, want hij is een rechtvaardig God. Kijk maar naar Golgotha. Als ergens blijkt dat God rechtvaardig is, dan is het toch daar. God, die zich zo verschrikkelijk vertoont over de zonde, dat hij die niet ongestraft laat, maar aan zijn lieve Zoon Christus Jezus met de bittere en smalijke dood van het kruis heeft gestraft. God kan de zonde ook niet ongestraft laten. Als hij dat zou doen, dan zou hij geen God meer zijn. En voelt u, als Christus voor u die toorn van God niet heeft weggedragen, dan zult u zelf eens die toorn van God ondervinden, tot in der eeuwigheid. Want met God valt niet te spotten en met de Heere kun je geen loopje nemen, want hij is God de Heilige. Hij is God de Rechtvaardige. Door het oordeel heen betoont hij ook zijn genade. Dat zien we in onze tweede gedachte. Heil naar aangezegd oordeel. Want indringend heeft de profeet de zonden aangewezen en het oordeel aangezegd. Maar dan komt er een wending. Hoewel God zwaar getergd is, is hij toch langmoedig en weldadig. Hoewel hij alle reden heeft om zijn toorn uit te gieten over zijn volk, denkt hij in zijn toorn aan zijn ontferming. God zal die omkeer bewerken. Vers 9. Gewisselijk, dan zal ik. En dat is toch het bevrijdende evangelie. Dan zal ik. Die twee woordjes, ik zal. Woorden die toch steeds weer klinken in een donkere nacht. Voor het eerst in het paradijs. Na de val, ik zal vijandschap zetten. Tot Abraham, in het donkere Ur der Galdeeën, ik zal u brengen. Tot het rebelse volk van Israël, tijdens hun gang door de woestijn, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Komt die wending dan omdat er bij dat volk iets verandert? Komt die wending omdat het volk God zo ijverig gaat zoeken? Nee, die wending die gaat helemaal van God uit. Er gebeurt iets van Gods kant. God wendt zich naar dat volk toe. Nee, en dan niet in die zin van eind goed al goed. En uiteindelijk komt alles toch wel op zijn pootjes terecht. En zo wordt het soms wel eens gedacht. Alsof God uiteindelijk elke schuldbrief verscheurt en door elke schuld een dikke streep zet. Nee, dat is het hier niet. Maar dwars door het oordeel heen is er heil. Het oordeel blijft staan, maar door het oordeel heen schept God zich een nieuwe mensheid. Een gelouterde mensheid die hem dient, vreest en eert. Zefanja mag spreken van heil naar aangezegd oordeel. Wanneer dat zal zijn? Ik denk dat in deze belofte meerdere lagen liggen van vervulling. Iets daarvan is gerealiseerd op het moment dat het volk terugkeerde uit Babel. Bij de komst van Christus naar de aarde zien we een vervulling. Maar er lopen toch ook lijnen naar de laatste dagen, als Christus Jezus wederkomt. Maar we zien in vers 9 en 10, zoals het oordeel ging naar de heidenen en naar het Joodse volk, zo komt het heil ook naar de Joden en naar de heidenen. In vers 9 gaat het over het heil voor de heidenen. In vers 10 over het heil voor de Joden. Wijd en zijd verzamelt God de volkeren. Een eerste belofte voor die volkeren. Gewisselijk dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen, opdat ze hem dienen met een eenparige schouder. En eigenlijk staat er, ik zal de volkeren een reine lip geven. Zien we daarin ook niet iets van het wederbarende werk van de Heren? Want geen mens heeft van zichzelf een reine lip. Integendeel, onze spraak is bevlekt. Van de mens geldt toch, als we dat lezen vanuit de brief van Paulus aan de gemeente in Rome. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. En Jesaja die moest het erkennen toen hij geroepen werd dat hij een man is van onreine lippen. Door onze val in Adam zijn onze lippen verontreinigd. En nu moeten die lippen worden gereinigd. En dat gaat toch nooit buiten een kool van het altaar om. Dat altaar dat spreekt van verzoening door voldoening. Dat altaar dat heen wijst naar de Heere Jezus Christus die zijn bloed zou geven tot een volkomen verzoening van de zonde. Alles bij dat altaar spreekt toch van het werk van de zaligmaker die komt om zondaren zalig te maken. Het is ook terecht dat de kanttekenaren bij deze tekst erop wijzen dat God de heidenen zal wederbaren en een reine lip zal geven. En wat ga je dan doen als je een reine lip krijgt? Dan ga je God aanroepen. Opdat ze allen de naam des Heren aanroepen. En wat dat is? Bidden. Als God reine lippen geeft, zal er toch een gebed opstijgen uit zo'n hart en van die lippen. De naam des Heren wordt aangeroepen. Die naam die verklaart wie God is in zijn wezen. Die naam die ons leert dat we op de Heren aan kunnen. En dan wordt die naam des Heren wordt dan een machtige pleitgrond. Terwijl alles in jezelf tegen je getuigt. Houd je in de nood van je bestaan slechts die naam des Heren over om daar een beroep op te doen. Trouwens, iemand met reine lippen, die gaat ook anders spreken. Bezoedelde lippen spreken de taal van de wereld. En uit hun mond komt voort vuile taal. Liegen, bedriegen, vals spreken, dubbelzinnigheid. Uit een verdorven hart komt verdorven taal. Maar uit een vernieuwd hart komt God verheerlijkende taal. En dan mag met die mond God worden verheerlijkt. En dan is dat ook een lofzang uit één mond. Want er staat bij, opdat ze hem dienen met een eenparige schouder. Schouder aan schouder zullen ze de Heere dienen. En het wijst op eensgezindheid. Het is het beeld van die lastdragers. Samen moeten ze een last dragen en samen worden de lasten verdeeld, opdat ze samen het werk zouden doen. Dat is toch wel het bijzondere. Die heidenen die overal vandaan komen, maar samen zijn ze één in het dienen van de Heere. Dat laat toch ook iets zien van de gemeenschap der heiligen. Waar God werkt, verbindt Hij mensen samen. Daar komt ook eensgezindheid. En daar vinden mensen elkaar aan de voet van het kruis. En daar worden ze ook aan elkaar verbonden door het werk van de Heilige Geest. Kijk, en daarin kun je ook iets zien van het werk van Gods Geest. In het leven van een ander, maar ook in je eigen leven. Verwijdering van elkaar is geen werk van Gods Geest. Verbinding aan elkaar daarentegen wel. Omdat ze hem dienen met een eenparige schouder. Dwars door het oordeel heen zal de Heere zijn genade bewijzen aan de heidenen. Ligt daarin nou geen bemoediging voor u? Wie je nou ook bent. En hoe ver je misschien ook vastzit in de zonde. En hoe sterk je ook opgaat misschien in de dienst van de afgoden. De Heere die een wending zal geven. En laat deze belofte dan een pleitgrond zijn om de naam des Heren, die ook geschreven staat aan uw voorhoofd, om die naam des Heren aan te roepen. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden. En dan vervolgens in vers 10 gaat het dan nog over de Joden. Het is wel waar dat dit vers enige verwarring kan geven. Als u mee hebt gelezen, hebt u dat ook kunnen zien. Als daar staat van de zijde der rivieren der Moren, zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. En dan staat dat woordje met, staat schuin gedrukt. Ik denk dat de meeste van ons wel weten, als iets schuin gedrukt staat, dan wil dat dus zeggen dat het door de Statenvertalers erbij is gevoegd, maar dat het er niet staat in de grondtekst. En als we dat woordje met weglaten, dan wordt de tekst eigenlijk ook duidelijker. van de zijden der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders, de dochter mijner verstrooiden, mijn offeranden brengen. Het gaat hier dus om dat verstrooide verbondsvolk, die weggevoerd is in ballingschap. En ze zitten overal, zelfs tot in het land van de moren, tot in het land van de Ethiopiërs. Maar God zal ze terugbrengen. En deze tekst die ziet dus ook op de terugbrenging van de Joden uit de diaspora, uit de verstrooiing. En de afgelopen decennia hebben we toch kunnen zien hoe Joden uit alle delen van de wereld ook zijn teruggekeerd naar huis, naar het land van de belofte. En het is ook niet zonder reden dat Ethiopische Joden die Aliyah maken, dat die ook dit vers vaak citeren. Want zij zien daarin ook in hun terugkeer de vervulling van deze belofte. Ze zullen dus van alle kanten, zelfs uit de verste landen komen om God te eren. Zoals het er staat om hem offeranden te brengen. En dan mag Zefanja toch een wijds perspectief geopend zien richting het eind der tijden. Dat er een tijd komt dat zowel heidenen als Joden God zullen eren. En daarbij zal Jeruzalem weer het hart zijn van de eredienst. Er staat er nog één ding bij. En dat is in vers 10. Want er staat er in vers 10, zullen mijn ernstige aanbidders. Mijn ernstige aanbidders, dat zijn dus zij die niet opgaan in het Babel der verstrooiing. Mensen die zich niet hebben aangepast in het leven van het land waar ze nu wonen. Mensen die beseffen dat ze hun thuis, dat dat elders ligt. Zullen elkaar die vraag stellen, dat woord ernstige aanbidders. Is daarmee ook iets van ons leven getekend? Maken wij er ernst mee? En voelen we iets van de ernst van het leven? Ernst, omdat ons leven eindig is. Ernst, omdat we komen te staan voor Gods rechterstoel. Ernst, omdat ik gezondigd heb. Ernst, omdat eens het oordeel wacht. Wie iets van die ernst kent, die krijgt God nodig. Je gaat hem aanroepen. Je raakt op hem aangewezen. En je leert vluchten tot die geopende troon der genade. Want je beseft, het is ernst. Het is menens in mijn leven. En daarom is het zo nodig dat ik me haast om mijn levenswil. Voelt u zo'n ernstige aanbidder? Haast u om uw levenswil. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Barmhartig en rechtvaardig, Heere in de hemel. Rechtvaardig en barmhartige God. We mogen uw grote naam allereerst danken. Dat u nog tot ons komt in uw langmoedigheid. Ook in een prediking van het oordeel. Juist om ons te behouden voor dat oordeel. Heere, leer ons om uw naam aan te roepen. In de nood van ons bestaan. Want hebt u toch zelf die belofte voor gegeven. Dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal behouden worden. En zo mogen we vragen of u dit woord zelf verder wil door- en uitwerken in ons hart en in ons leven. Opdat we niet rusten voordat we met u verzoend zijn. Door het geloof in het offer van de Heere Jezus Christus. Gaat u zo met ons. Met een ieder van ons. In de week die voor ons ligt. Als het ook gaat over die ernstige aanbidders. Wilt u ook geven dat het in het midden van de gemeente, dat ook bij jongeren die vraag op en af mag komen, maken wij er nu ook ernst van. Als vanmorgen ook die mededeling klonk, dat jongeren zich konden opgeven voor het volgen van de belijdeniscategorisatie. Dat ze ook met die vraag ook voor uw aangezicht terecht mogen komen. En zichzelf die vraag stellen of er die tijd wordt dat ze ook ernst zullen maken met hun leven. En in dat ene wat ze werkelijk nodig hebben. Gedenk zo als het werk weer wacht, als er van ons dingen worden gevraagd. Wees ook met hen die zwak zijn, die ziek zijn, ernstig ziek soms thuis of in het ziekenhuis. Ontfermt u zich over hen. En dan mogen we u ook vragen, wilt u daarin ook alle middelen aanwenden tot zegen. En zo wacht het. In alle opzichten en omstandigheden, om de hulp en de leiding van u. Aanvaard onze dank voor het goede wat gij ons schonk. Want zo past het toch om uw naam met onze lippen te erkennen en te loven om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen uit de 68e psalm, het eerste deel van vers 1. De Heere zal opstaan tot de strijd, en zal zijn haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog al sidderende vluchten. Het tweede gedeelte van vers 13. De vorsten van elks huisgezin, zij trekken aan hier Benjamin. Ginds Naftali en Zebulon om God hun koning te eren. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.